Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, daar zitten we weer, Maarten.
Ja, zitten we weer.
Het gaat weer gebeuren.
Och, mijn god.
Ja.
Ja. Ik heb hulp nodig.
Ja, is het zover?
Ja, nou ja, het is al die tijd al zover aan het zijn. Ik ben gewoon zo verslaafd aan Slay the Spire.
Oh, nee.
Ja. Nou ja. Het is echt heel ernst.
We moeten het over hebben.
Ja.
Oké, let's go.
Let's go.
Ja, lieve luisteraars.
Hallo.
Hallo allemaal.
Hallo allemaal.
Hallo, jullie zijn er allemaal weer.
Ja.
Goed, mooi om al die kopjes weer te zien. Al die kopjes zo in de zaal.
Ach, in de zaal, ja.
Ja, kijk die oogjes toch eens glinsteren.
Ach, en die oortjes in de luisterstand.
Oh, kijk eens hoe blij ze zijn dat we weer... Ja,
vertel ons.
Ja, precies. Geef ons content.
Yes.
En het liefst over videogames, want daar gaan we het weer over hebben.
Absoluut.
De komende, wat is het? Rond de 60 minuten?
Zoiets misschien wel wat langer.
Who knows? Ja, waar komen we allemaal op uit? Dat is de vraag. Ja, heel veel mensen in de zaal. Dat is fijn.
Dag. Ach, ja. Hi.
Als jullie ons nou... Daar beginnen we even mee. Hebben we net besloten. Als jullie ons nou leuk vinden, laat dan een leuke review achter.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, maar een first-time listener weet dat natuurlijk nu nog niet.
Nee, dat is waar.
Die denkt van, laat me komen voordat ik op die vijfde ster druk met mijn duim.
Ja, precies. Nee, wacht nog even tot met het geven van die vijfde ster. Maar vond je het nou wat? Ga in je podcast-app... Druk op die vijfde ster.
Ja, dat helpt. Ja, algoritme technisch.
Precies, ja. En wij zijn maar twee zielige
zitten mannen. Zo zielig.
Ja. En we moeten het allemaal van onze fans hebben.
Ja.
Want er zit geen enorm media-conglomeraat achter ons, helaas.
Nee, zeker niet.
Of misschien is dat wel een goede zaak eigenlijk.
Ja, we zijn onafhankelijk.
Precies, we zijn compleet onafhankelijk. We
krijgen geen geld van iemand.
Nee, geen gratis PlayStations.
Nee.
Of... Nee. Ook maar een gratis game kan er nog niet af.
Alles wat we hebben besproken, hebben we zelf bekostigd.
Zo is
het. Behalve, dan mag ik toch een shout-outje geven naar de PR-afdeling van Nintendo.
Dat is waar.
We hebben wel een downloadcode gekregen voor Tears of the Kingdom.
Ja, dat is best wel crazy. Jij hebt die gekregen.
Ja, heb ik
gekregen. En toen was het nog niet eens, de eerste aflevering was nog niet eens uit toen.
Nee.
Dus,
erg vriendelijk, ja.
Ja, dat zijn toch, Nintendo heeft dat goed gedaan.
Ja, zeker.
Ja, dus geen kwaad woord over Nintendo.
Niks.
Helemaal niks. Heb je nog wat gespeeld, Maarten?
Ja, kijk, ik ben gewoon echt een addict. En ik weet niet of je nog weet, vorige podcastaflevering, toen hadden we het weer over Slay the
Spire. Ik weet het nog goed.
Ja. En toen zei jij van, misschien interessant, want hij komt ook op iOS, Apple dingen. Dat heeft een zaadje geplant.
Oh jee.
Ja, verschrikkelijk. Ik was afgelopen week aan het draaien voor Klokhuis. Voor de mensen die wel eens Klokhuis kijken, daar speel ik altijd in de cowboy sketch. En wat heel leuk is, wat de luisteraars denk ik niet weten, is dat jij de muziek maakt voor de cowboys.
Samen met mijn broer.
Samen met je broer.
Jan, ja, zeker.
Jullie maken dus alle cowboy liedjes. Ook deze keer hebben we weer echt een heel mooi liedje opgenomen. Die dus over een paar maanden op tv komt. Dus ik zat, dat nemen we altijd op in een soort cowboy dorp in Gilze. In Brabant.
Ja.
Dus dan zitten we altijd 3 dagen lang, 3 nachten, 3 dagen in een hotel. En de hele dag draaien. En dan ben je 12 uur lang alleen maar zo en dan praten.
Yeah.
Je wordt er ook knettergek van. Superleuk. Ik vind het superleuk om te doen, maar je wordt er ook knettergek van. Dus ik lag zo 's avonds in mijn bed. En en toen dacht ik, oh fuck, Slay the Spire is op de iOS. Dus ik heb mijn telefoontje en ik dacht, ik download hem.
Ja.
Ik, één. Want ik had hem de week daarvoor weer
van je PlayStation.
Van mijn PlayStation geflikkerd. Ook weer de save-file eraf. Dus ik dacht, ik doe gewoon één run.
Ja.
Eén run is één uurtje. En ik heb het de hele nacht toen gedaan.
Echt de hele nacht?
Nou, niet de hele nacht. Echt wel zoveel. Zo van om tot 3 uur 's nachts.
Oh, man.
En
ik
moest
om
6:30 op om te draaien.
Ja.
En toen dacht ik, oh fuck, echt. En toen heb ik hem dus gewoon weer gespeeld. En de volgende dag op de set ook, tussen de scènes door, als ik even kon. Echt zo'n weersleden spanger. En ik haat het altijd als acteurs. En ik zelf dat doen. Want je moet je gewoon concentreren op het ding.
Nou,
maar nu werd ik dat zelf. En ik zag het mezelf doen.
Ja, dat is de pest, hè?
Gedrag vertonen wat ik afkeur. En ik deed het toch. Dus ik heb toch weer een paar dagen zitten slede spiren. Nu op mijn telefoon.
Ja. En nog even gewoon inhoudelijk los van deze verslaving. Waar we het misschien nog wel even over moeten hebben. Maar hoe is de conversie naar het telefoonscherm? Is natuurlijk best. Of je speelt het altijd op de PlayStation 4 met de controller natuurlijk.
Ja, dat werkt goed.
Ik kan me voorstellen dat het heel lekker werkt met de touchscreen. Of mis je een beetje de haptic feedback of de touch?
Nou, ik heb een best wel klein iPhone schermpje.
Ja.
En je hebt zo'n hand. Je deck krijg je. Soms moet je zo kiezen uit 10 kaarten.
Oh, ja.
Dus je de oppervlakte omperken. Je drukt vaak mis op het verkeerde kaartje. En soms kan het zo essentieel zijn dat je echt een hele belangrijke kaart verkeerd played. En dan ben je dood en dan zit je net in je run van een uur. Dus ik raad het niet heel erg aan op iOS.
Behalve dan dat het gewoon altijd in je zak zit.
Ja, en dat moet ik dus niet hebben. En ik heb nu weer een soort mini oplossing. Dit is een betere oplossing dan op PlayStation. Ik heb hem echt achter de parental lock. Dus ik heb.
En heeft iemand die sleutel dan?
Ja, mijn vriendin heeft de code.
Ja.
Dus ik kan nu nog maar. Grappig is dat je met die apps niet de hele app kan verbieden, maar achter een tijdslot. Dus ik kan per dag 1 minuut Slay the Spire
spelen. Dat is wel heel weinig.
Dat is heel weinig. Dus als je voorbij het menu komt, het kan niet. Het kan gewoon niet. Dus het zit net. En ik heb net als die andere game. Ja, ik ben gewoon heel snel. Wat echt mijn Achilleshiel is zijn tactische roguelites.
Ja.
Dus de andere die achter slot en grendel zit, is. Hoe heet het spel?
Into the Breach?
Into the Breach.
Ja, die is ook op iOS nu.
Ja, ja. Into the Breach. En die mag ik ook gewoon. Het is echt mijn heroïne. Ik moet het gewoon nooit meer. Het is zo goed. Het verpest mijn leven. Niks kan me meer schelen.
Nee, precies.
Mijn sociale leven, mijn relatie, mijn werk.
Ja.
Pak het allemaal. Ik wil die kaartjes spelen.
Ja.
En dat is gewoon geen goede lange termijn strategie voor een.
Nee.
Goed welzijn.
Nee, precies. Het is een beetje ongezond.
Maar ik heb toch wel in die paar dagen een paar lekkere runs gehad.
Ja.
Och, dat
legendarische runs.
Echt konden mensen maar bij zijn echt leg. Dat alles zinkte.
Ja.
Alles zinkte. En dat het. Ja, hemels.
Ja, precies. Ja.
Maar nooit meer.
Nee.
Never again.
Never again.
Maar het gaat natuurlijk weer ooit gebeuren. Maar.
Ja. En denk je dat. Want we nemen vandaag 2 afleveringen op. Want jij hebt een vakantie voor de boeg.
Mm-hmm.
Denk je dan over die 2 weken gaan we het dan. Is het dan weer de praatgroep? Of is het van.
Misschien moet ik wel naar een paar. Misschien moet ik wel gewoon naar AA. Maar dan voor games.
Ja.
Ik las dat laatst trouwens. Iemand die had een verslag. Ik weet niet meer wat. Volgens mij ook games of iets. Of YouTube scrollen. En die ging gewoon 1 keer per week naar AA.
Ja.
En als die dan dat hoorde ik in een podcast. Wie zei dat nou? Ja, David Cho. Dat is een Amerikaanse kunstenaar.
Mm-hmm.
En die gaat gewoon elke week naar de AA. En in zijn hoofd, als iemand dan zegt, ja, dan pak ik dat wijntje. Dan switcht hij gewoon in zijn hoofd. Ja, dan zet ik mijn computer aan.
Ja.
En dat hielp hem heel erg. Ja. Dus misschien moet ik gewoon naar de AA.
Ja, als het echt problematisch wordt.
Ja, het is.
Wordt wel een beetje.
Ja, ik vond het wel problematisch.
Ja, precies. Ja,
zeker. Maar ja, ik vind het ook heel moeilijk om die game aan te raden aan mensen. Want het is een van de beste games ooit gemaakt.
Ja.
Maar het verpest wel je leven.
Ja.
In mijn geval.
Precies.
Met een beetje discipline. Dan raad ik het aan.
Dan mag het wel even, af en toe.
Ik heb ook gewoon geen discipline.
Nee, dat is.
Nope.
Nee. Nou ja.
Ik laat me graag verleiden.
Ja, nou dat is toch fijn. Ook, af en toe.
Ook.
Met mate.
Met mate.
Ja, ja. En over games op de telefoon spelen. Is dat iets wat je sowieso vaker doet eigenlijk?
Nee, hou ik niet van.
Nee, ik ook niet.
Omdat ik wil de concentratie. Ik wil zitten. Ik wil de dingen aanzetten. Ik wil me focussen op die game. En het wordt zo warrig. Ik heb sowieso echt een hele moeilijke verhouding met mijn telefoon. Ik heb al jaren dat slotje erop. Ik kan niet op Facebook. Ik kan maar 10 minuten per dag op Instagram.
Ja.
Ik heb het allemaal gelokt. En ik heb zelf die code niet. Want je wordt gewoon een soort. Je wandelt eigenlijk in een virtuele wereld.
Ja.
Terwijl je door de wereld loopt.
Ja, precies. Dus die aantrekking van Slay the Spire dat is niet per se Slade the Spire. Dat is gewoon, dat zijn gewoon verleidingen in het algemeen.
Ja, maar Slade the Spire heeft
als dat slotje alles... ook op je Facebook en je Instagram zit.
Ja, gewoon dat soort gewoon dopamine hitjes. Ja. En Slade the Spire is echt gedesigned dat het je het geeft. Het is echt elke 5 seconden een dopamine hit of zo. Het is, je moet ook heel erg erbij nadenken, tactisch, wat het heel mooi maakt. En het is zo goed gedesigned. Het is niet normaal. En ik vind het ook jammer, want het neemt ook die Slay the Spire verslaving. Het neemt ook gewoon tijd, kostbare gaming tijd weg van andere titels. Ik heb nog zo'n backlog, jongen. Mm-hmm. Ik wil nog zoveel mooie dingen beleven. Ja. En dan zit ik toch weer Slay the Spire te spelen.
Ja, zo is het gewoon even. Ja, ik denk dat we over 2 weken dat er een andere Maarten hier voor mij zit.
Ik hoop het. Ja. Nee, sowieso. En dat is toch dat mooie gezegde van een man of een vrouw.
Ja.
Japans gezegde, een man stapt nooit 2 keer in dezelfde rivier.
Precies, ja.
Het is altijd een andere man, altijd een andere rivier.
Dat is ook zo. Ja. Mooi, mooi.
Dus over 2 weken stap ik weer in een andere rivier.
Ja. Over rivieren gesproken.
Ja.
Ik heb een game gespeeld waar je heel veel in vist.
Oh.
Ja. A Dredge.
Dredge.
Ja, is een game die dit jaar is uitgekomen. Black Salt Studios, volgens mij. Ik pak mijn notes er even bij.
Mm-hmm.
Nieuw-Zeelandse ontwikkelaar.
Leuk.
Het is een game die dit jaar is uitgekomen. Echt een vrij kleine studio. Echt een indie game. En je bent een visser. Je komt ergens aan op een visserseiland. En bij het aankomen gaat je boot onder, eigenlijk. Mm-hmm. Maar het dorpje is eigenlijk best wel in need of een... visser, lokale visser, want het dorp loopt niet meer zo lekker. Dus de burgemeester zegt, hier heb je een boot. Je betaalt hem af door vissen te vangen. En hier heb je wat te doen. En dan ga je een beetje rondvaren, vissen vangen. En dat vissen vangen, dat gaat in zijn werk door middel van minigames. Dus je hebt een soort cirkeltje waar een metertje in rondgaat. En dan moet je precies in het groene deel van het cirkeltje het metertje stilzitten.
Ja.
En dan een aantal keer. En hoe zeldzamer de vissen, hoe kleiner dat groene gebiedje is. En ik vind het echt heel tof. Het heeft een hele onschuldige uitstraling in eerste instantie. Maar er zijn enorm sinistere zaken gaande. Dat voel je al heel snel. Het is heel fishy, zal ik maar zeggen.
Heeft die burgemeester er iets mee te maken?
Nou,
dat vermoed ik dan.
Ik denk dat iedereen die je spreekt er iets mee te maken heeft. Maar ik ben dus nog niet ver genoeg. Ik denk dat ik 1 uur 4 of zo heb gespeeld. Al best wel wat. Ik denk dat ik ongeveer halverwege ben. Ik ben nog niet heel ver, zeg maar, in het mysterie oplossen. Maar het ding is, als het donker wordt, je hebt een tijd... De tijd gaat best wel snel en overdag kan je gewoon vrij vissen, rondvaren. Je moet best wel goed plannen waar je heen wil. Er zijn meerdere kleine haventjes. Er zijn een aantal soort van mensen die ergens nog wonen met een enkele hut.
Even tussendoor, hoe is de interface? Is het zeg maar een 3D-wereld waar je doorheen vaart?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is een beetje isometrisch. Het heeft een beetje cartoony-achtige visuals, maar heel mooi. Heel een beetje low-poly, cel-shaded.
Die game dat je dat vogeltje bent die naar de top van de berg moet.
Een beetje die vibe.
Een long hike.
Een short hike.
Short hike.
Wel, ja.
Is het een beetje
dat? Ja, een beetje die stijl, inderdaad. Daar doet het wel aan denken. Het is wat duisterder qua kleurstelling, zeg maar. Maar inderdaad dat. Als je rondvaart, dan zie je je bootje gewoon van een stukje van achter, schuin van boven. En dan kom je aan bij een haven en dan hou je A lang ingedrukt en dan dok je. En dan zijn er verschillende opties in die haven die je kan doen. En dat is gewoon een soort van minuutje wat boven de haven zweeft, als het ware. Je kan dan, als je genoeg vis hebt verkocht, gaat de werkplaats voor de boten open. En dan kan je je bootje gaan upgraden.
Upgraden.
Dus je kan, daar zit best wel wat strategie in. Want je hebt allerlei verschillende facetten van je boot die je kan aanpassen. Er zijn ook verschillende dieptes van het water. En aan de hand van welke hengel je op je boot hebt geïnstalleerd, kan je op bepaalde plekken vissen. Dus bijvoorbeeld in het begin is het nog niet zo heel interessant om heel diep te kunnen vissen. Dus dan kan je beter een betere motor kopen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En zo zijn er een aantal verschillende upgrade elements. Een deel ervan is geld, maar je kan onderweg ook hout vinden en scrap metal, wat je ook weer nodig hebt om te upgraden. Dus je bent heel erg een soort van bezig met het upgraden van je boot. En dat heeft een hele aangename loop. Weet je, want die dagen die zijn best wel kort, dus je moet echt een plan hebben. Oké, ik ga nu weer... ik blijf een beetje in de buurt en ik ga gewoon wat normale visjes vangen. En dan heb je een soort van tweede wereld van de game. Die speelt zich af in de nacht. In de nacht komt er een mist. Die is op een gegeven moment verschenen in deze wereld. Niemand weet precies waarom. Dat ontrafel je. Ben ik nu een beetje aan het ontrafelen. En als je 's nachts op pad gaat, dan gebeuren er allerlei weirde dingen. En wordt het af en toe echt een beetje horror-achtig. Oh. Dus dan wordt de muziek een beetje naar. Dan hoor je spookachtige geluiden in de verte. Ik zie rare bootjes varen. Er zitten dingen onder je boot waarvan je denkt van, nou, daar ga ik maar niet overheen. Hier moet ik maar een beetje uit de buurt van blijven. Heel goed gedaan.
En
heel
is vet. Er een fail state? Kan je gepakt worden of kapseizen?
Ja, dat kan gebeuren. Je boot kan gedamaged raken. Je hebt ook in de nacht echt een lamp nodig voor op je boot die je ook weer kan upgraden. Maar die valt soms uit. En je kan tegen dingen aanvaren, waardoor delen van je boot reparatie nodig hebben. Dat kan je dan weer doen in het dorp. Maar soms verlies je bijvoorbeeld heel veel snelheid. En dan zit je ergens midden in de oceaan. Ben je ergens tegen aangevaren omdat je lichtje uitviel. En dan is het echt van, nou, ik heb een boot vol met zeldzame vissen. Want 's nachts komen de zeldzame vissen er meer uit. Maar ik moet nu het hele eind terug. En ik wil niet te veel spoilen, maar er kan van alles misgaan in de nacht, zou ik maar zeggen. En je hebt ook een panic meter.
Oh, heerlijk.
Die je ook in de gaten moet houden. Als je begint te panicken, dan gebeuren er nog meer rare dingen. Dus het is echt super tof. Er zitten heel veel mechanics in. Maar het heeft ook een hele soort van cozy-achtige vibe. Overdag helemaal is het gewoon heel chill. Mooie muziek. Vliegen wat vogeltjes rond. Je ziet af en toe een dolfijn zwemmen. Je denkt echt van, oh, nou, hier zie ik mezelf wel rondvaren. En 's nachts wordt het echt een ander verhaal.
Vet.
Heel tof. Hele toffe game.
Doet me meteen aan een aantal dingen denken. Namelijk één. Zullen we een kort spelletje spelen? Om de beurt.
Ja, als het geen Slay the Spire is, vind ik het goed.
Kom, we gaan nu. Hey, we gaan om de beurt een game noemen met een fishing mechanic. Ding.
Ja.
En tot waar we...
Oh my god.
Ja. Ik begin. Hades.
Animal Crossing.
Twilight Princess.
Final Fantasy 15.
Sega Sea Bass Fishing. Dat was een arcade game met echt zo'n plastic hengel dat je moest vissen.
Jezus Christus, ik ben hier zo slecht in. Ik heb zo'n raar geheugen.
Ik weet er nog één, nu zo.
Nou, ik kom er nog wel in. Ik ga wel even knippen hierin. Geef me even een moment.
Ja.
Ja, kleine indie game, maar Cozy Grove.
Mag. Volgens mij had Ocarina of Time had ook een fishing mechanic, toch? Of alleen Twilight Princess?
Ja, zeker. Natuurlijk.
Ocarina ook.
Ja. Zelfde idee als Twilight Princess, inderdaad. Ja. In een afgebakend gebied. Als een soort van minigame area. Ja. Ja.
Spiritfarer, heb je die wel eens gespeeld?
Ja.
Mooi spel.
Heel mooi.
Die is er ook eentje.
Wat zijn er zo fucking veel.
Ja. Breath of the Wild heeft niet een... Nee, je kan geen hengel uitgooien, maar je kan wel, wist je dat, als je fluit...
Oh ja?
Kan je, ja, dat is echt
dan
geweldig.
Komen ze.
Nee, dan gaan ze van je af. Dus als je aan de kust bij Lurelin Village, als je dan een ijspilaartje maakt, zeg maar zo 20 meter van de kust. Ja. Met ijspilaartjes kan je dan een soort val maken, dat ze er dan 20 zitten. Dan fluit je en dan gaan ze keihard van de fluit af, daar schrik ze van. En dan gaan ze zo allemaal de branding op en dan liggen er 20 vissen die je kan pakken.
Holy smoke, goede tip.
Ja, goed.
Ik las gisteren op een loading screen dat je ook vissen kan vangen door bait in het water te gooien in Tears of the Kingdom. Dat wist ik ook niet.
Er zitten zoveel dingen in die ik nog niet weet, mechanics.
Same. Ja. Goed, ik denk toch dat jij wint. Maar ik vind het echt, ik volgens mij Final Fantasy 14 ook.
Oh ja.
Ik weet eigenlijk wel zeker, volgens mij is het een hele class.
Veel RPG's, denk ik. Het zou ook wel kunnen in van die, dat is niet zo'n genre waar ik zo thuis in ben, van die, hoe noem je dat nou? Dat je zo moet survivalen, zoals Ark.
Precies. Noem je dat nou? Zeker, ja. Survival crafting.
Crafting.
Ja, crafting survival. Ja, Minecraft.
Minecraft. En wat moest ik nou nog meer aan denken? Oh ja, je had het over die panic meter.
Ja.
Eternal Darkness. Gamecube.
Daar heb ik vorige week nog aan gedacht. Ja, toen we het over Gamecube hadden.
Ja.
Ja, die heb ik niet uitgespeeld. Ik vond het wel heel vet. Ja, volgens mij was dat een van de eerste games die dat introduceerde. Die mechanic. Ja. Dat je dus een soort van safe spaces moest vinden. Anders dan werd je langzaam gek. En dan gebeurde de meest freaky dingen.
Ja, het was echt wel een heel bijzonder spel. Ik weet even niet meer de developer. Maar een goede developer. Die heeft het op de Gamecube gemaakt. En dat was ook voor de Gamecube vrij bijzonder. Dat er zo'n volwassen Resident Evil-achtig spel op kwam. Het was exclusive voor de Gamecube. En je hebt daar dus... Het is een soort horrorspel à la... Third-person horrorspel à la Resident Evil. Met als verschil dat je... Je ging, het was echt heel ambitieus. Het leek wel een soort HBO-serie.
Precies,
ging,
het was heel filmisch.
Heel filmisch. Ja. En je ging de tijd door. Ja. Dus je speelde een... Volgens mij begon je als een journaliste in een soort eng huis waar een mysterie was. En dan was het volgende level weer. Dan was je een Romeinse generaal die in catacombes iets moet doen. En dan was je ineens een middeleeuwse schrijver of in een Victoriaanse tijdperk een schrijver of zo met zo'n wit pruikje. En er waren dus, het was dus allemaal vrij mysterieus, maar dan ging je sanity meter omlaag. En hoe gekker je werd, hoe meer hallucinaties je kreeg. En op een gegeven moment, als die sanity meter heel laag werd, dan werden die hallucinaties steeds meer meta. Dus op een gegeven moment kreeg je dan bijvoorbeeld een waarschuwing van, je controller doet het niet meer. Ja. Maar precies in een gevecht, als net een baas op je afkomt en je wordt gesloopt door die baas, dan doet je controller het ineens niet meer. Dan denk je, what the fuck? En dan word je zo doodgemaakt. En dan ga je dood en dan word je weer wakker. Oh, het was een hallucinatie. Of je memory card is corrupted. Of het geluid ging ineens heel hard. Ja. En dan kreeg je zo in je beeld. Vroeger hadden de tv'tjes bijna allemaal dezelfde soort geluid.
Zo'n groen balkje. Ja.
Of er ging in één keer... Of in één keer dan viel je hoofd eraf. En dan ging die een Shakespeare monoloog doen.
Ja.
Heel vet.
Heel vet, ja. Silicon Knights is de ontwikkelaar.
Silicon Knights.
En zij... Maar het is wel echt een Nintendo exclusive. En bij ontwerpers staat Silicon Knights en Shigeru Miyamoto. Dus die heeft ook al meegewerkt, maar het is een Canadese studio.
Ah, die heeft waarschijnlijk een soort executive, precies. Een soort overziend ding.
Ja.
En wat hebben zij nog meer gemaakt, Silicon Knights?
Ja, Too Human, Metal Gear Solid, The Twin Snakes.
Ah, The Twin Snakes, ja. De remake, ja. GameCube remake van 1.
Legacy of Kain, Blood Omen, Legacy of Kain.
Ken je die, Legacy of Kain?
Nee, heb ik nooit gespeeld.
Soul Reaver, vet spel ook.
Dat is het.
Heel trippy.
Ja, nee, maar goed. Dredge, echt een aanrader.
En
heel tof.
Heet dat enge spul die mist, is dat de Dredge?
Nee, dat is gewoon de mist volgens mij. Het is grappig, want Dredge is gewoon een mechanic wat je op een gegeven moment unlockt. Want eerst kan je alleen vissen en daarna kan je ook dredgen. En dat is bijvoorbeeld als je een schipwrak vindt, dan kan je daarboven gaan hangen, druk je A in en dan dredge je. Dat is weer een ander soort minigame. En dan kan je bijvoorbeeld schatten vinden.
Oh, leuk.
Dus het is puur een mechanic in de game eigenlijk.
Leuk. Water vind ik sowieso ook echt een leuk ding in games.
Ja, wel vooral op het water. Ik vind onder water, dat is misschien ook een beetje trauma van de oude Mario's, die altijd echt knijter moeilijke onderwater levels hadden. En de watertempel in Ocarina of Time, dat echt
dat is de
traumatiserende... Sowieso watertempels in Zelda is altijd pittig. Dus ik vind varen en zwemmen altijd heel aangenaam, maar ik vind onder water altijd lastig. Daarom heb ik ook Abzu bijvoorbeeld, game van de makers van Journey, of één van de makers van Journey, nooit gespeeld. Omdat het onder water en Subnautica, ook zo'n game die ik eigenlijk heel graag zou willen spelen, maar ook onder water. En ja, ik weet niet, ik heb een soort van...
Claustrofobisch. Nou, het moeilijke is met water qua level design, je hebt geen regels. Je hebt de regel van de zwaartekracht. Die regel is weg.
Precies.
Dus je bent te vrij... op een bepaalde manier, waardoor het gewoon moeilijk is om... net als vliegmechanics in games. Maar vliegmechanics heb je nog wel de zwaartekracht waar je rekening mee moet houden. Maar een van mijn... Ja, die hebben... Kijk, oh god, we kunnen het over zoveel games hebben. Die ben ik vergeten bij mijn 32-bit periode.
Ja, dit houden we de hele...
Constant, ja. Maar toen speelde ik de eerste Tomb Raider op de Sega Saturn. En daar kon je dan... Dat was eigenlijk mijn eerste echte 3D-game. En van, wauw, je kan die hele wereld exploren. En dan de eerste keer dat je zo'n duik maakt in het water. Mm. En ik kan onder water. Water was altijd gewoon een achtergrondje of zo, weet je wel. En ik vind op het water altijd, ik vind de graphics altijd gewoon mooi.
Ja.
Van water. Water is iets wat ze heel goed realistisch kunnen nailen.
Zeker.
Ook in een game waar ik het zo over wil hebben, Bioshock. Oh, dat begint in het water.
Ja.
Die heb je gespeeld.
Ik heb het begin gespeeld. Eerst, maar we gaan het straks over hebben.
Gaan we zo over hebben. Maar water, love it.
Zeker. Ja,
en Grudge, staat die op Game Pass?
Dredge staat helaas niet op Game Pass. Want dat is er deze week ook gebeurd. Eigenlijk hadden we daar ook best mee kunnen beginnen. Jij hebt een...
Ik heb een Xbox. Ja. Met Game Pass. Ja. Met jouw truc.
Precies.
Ja. Ja. Maar ik heb er helemaal niet op gespeeld. Want ik heb alleen maar Slay the Spire gespeeld.
Ja, precies.
Dus hij staat er. Maar ik vind het echt een prachtig apparaat.
Mooi, hè?
Ik heb zo'n kleine...
Een Series S.
Series
toch?
S.
Zo'n witte met een zwarte cirkel erop. Een soort speaker eigenlijk.
Een soort speaker. Het lijkt een soort Bluetooth boxje. Maar ik vind het echt een heel mooi gedesigned klein dingetje. Ik vind de controller... Ik heb dus nooit op Xbox controller. Alleen de allereerste Xbox. Mm-hmm. Daar moet ik nog wel even wennen. Ja. Mijn middelvinger zit een beetje klem. Een beetje tegenaan gedrukt.
Oké. Op het randje aan de voorkant.
Ja.
Ja,
daar zit, ik heb de grote middelvingers.
Ja, die en gebruik je ook zoveel.
Die zijn heel erg getraind.
Ja, precies. Ja. Nee, maar gaaf.
Maar ja, ik ben er blij mee.
Met nice, nice. Ja, je gaat er denk ik heel veel plezier aan beleven de komende 3 jaar. Want je hebt dus 3 jaar Game Pass.
3 jaar Game Pass.
En vers van de pers, echt een kwartier voordat we gingen opnemen, las ik... Mm-hmm. dat ze een paar uur geleden de conversietruc hebben niet afgeschaft, maar veranderd. Waardoor het een 3 tot de verhouding van 2 is. Of hoe zeg je dat? Als je nu 3 jaar koopt, dus Xbox Live Gold voor 3 jaar zou kopen... en je converst het naar Game Pass Ultimate, dan wordt dat 2 jaar.
Oh, dus je hebt nog steeds een topdeal,
maar je bent echt net, zeg maar, de rolluiken gingen een beetje dicht.
En je ging echt nog net zo onderdoor. Heerlijk. Ook een leuke game mechanic. Ook iets waar ik het zo over wil hebben. Een rolluik wat dicht gaat en dat je net eronder doorslaat. Heb je dan enig idee welke game ik het over heb?
Last of Us?
Nee, het zit in zoveel games.
Ja, precies, ja. We gaan het erover
gaan. Over hebben.
Na de break. We zijn er weer. Waar waren we gebleven?
We hadden een beetje het 128-bit tijdperk afgesloten. Met onze
PlayStation 2 hebben we gehad. De Game Boy Advance hebben we gehad. Dus we zijn dan nu bij de... Ja,
Wii. De Xbox Wii? 360, PSD.
Precies. Ja, en de DS.
En de DS. Nintendo altijd weer tegendraads.
Ja.
Altijd
die weer. Gekke Japanners
die
altijd
gekke,
weer.
Die gekke Miyamoto en consorten. Ja. Die kwamen natuurlijk weer in 2006 uit met de Wii, dacht ik. Ik denk 6, maar Xbox die 6.
Even kijken, de Wii zie ik hier staan kwam in 2006 uit. Dus de Wii 2006 en de Xbox 360 2005.
Ja, Xbox 360 was de eerste.
Ja.
Die kickte het off.
En de PlayStation 3 in 2006, eind 2006.
Ah, oké. Dus Nintendo was nog vrij in het gareel daar.
2007 in Europa trouwens. Dus, maar er zaten maar een paar maanden tussen.
De PS3?
Ja.
Ja. Oh ja, ja, toen begon het allemaal weer.
Ja.
Bij mij begon het toen omdat de 128-bit generatie was voor mij heel erg lastig.
Ja.
Qua gamer identiteit. Van ja, Sega is klaar, waar moet ik nou heen? Dus toen heb ik maar een paar games gespeeld. Niet echt heel hardcore. Ik zat ook op de toneelschool. Maar toen de DS en de Wii uitkwamen, dat was weer echt mijn entry terug into gaming. Ik heb toen op marktplaats van iemand een Wii en een DS gekocht. Want de Wii was natuurlijk heel erg... Holy fuck, dit is echt iets nieuws. Je kan nu lightsabers vasthouden en zo. Dat bleek zeer tegen te vallen. Want je hebt voor motion control gewoon feedback nodig.
Ja.
Het betekent niks als je maar een beetje kan wapperen met zo'n ding. Maar goed, toen kocht ik die met Super Mario Galaxy erbij. En op de DS de nieuwe Super Mario 2D, whatever.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk weer mijn terugkomst.
Ja, voor mij geldde eigenlijk hetzelfde een beetje. Het was ook voor mij heel erg een overgang. Ik studeerde dus in Tilburg. En rond deze tijd verhuisde ik weer terug naar Amsterdam. En kwamen deze consoles ook in mijn leven. En had ik ook op de een of andere hetzelfde verhaal een beetje. Ook we studeerden een beetje in dezelfde tijd.
Ja.
En tijdens een studie is het gewoon ingewikkeld om te gamen. Alhoewel, de vorige aflevering toch anderhalf uur erover hebben kunnen praten. Maar inderdaad, toen speelde het weer een grotere rol. We hebben altijd wel gegamed, maar soms neemt het een iets groter aandeel in je leven.
Ja, kijk, als wij weinig gamen, is het alsnog insane.
Best wel veel.
Mijn peetkindje zei bijvoorbeeld van, ja, ik vind het echt insane hoe jullie met tijd omgaan. Want je zegt, ja, nou kijk, na 60 uur begint het verhaal een beetje te lopen. Waar haal je die 60 uur vandaan, man?
Dat vraag ik me soms ook wel eens af. Ja. Maar ja, zo is het wel. Ja, dat is ook wel, vind ik ook wel tof. Want ik denk... Dat bedacht ik me ook vorige week nog over de vorige aflevering. Dat is eigenlijk het moment dat de meeste mensen stoppen met gamen. Zeg maar als ze zo gaan studeren. Misschien al iets daarvoor, als rond de puberteit. Mm-hmm. Meestal, kinderen beginnen misschien op hun 8e, 9e echt serieus games iets meer te begrijpen. En echt de fysieke vaardigheid te krijgen om ze te kunnen spelen.
Mm-hmm.
En dat duurt dan denk ik een jaar of 5, 6 en rond op de middelbare school had ik ook heel veel gamende vrienden. Hadden we het er ook heel veel over. Maar daarna, dat is altijd zo'n gat. En de meeste mensen vallen in dat gat en kruipen er dan niet meer uit.
Ja.
Totdat ze als ze 30 zijn van ik heb nog dit en dit gespeeld op de dit en dit. Weet je wel? Dan zit er een heel groot gat tussen. En soms, heel vaak, krijgen mensen dan toch weer die interesse terug. Als ze in hun 30er jaren zijn en denken van... Nou, volgens mij zijn er wel toffe dingen. Maar goed, dat
krijgen we ook veel te horen via de Instagram. Dat mensen dan in één keer... Vaak van die vaders, die hebben dan zo'n... die kinderen zijn wat groter. Oh, nu ga ik weer
Superleuk. Maar, papa weer gamen. En dan heb je een hoeveelheid games die je kan checken. Dat is niet normaal. Dat is echt een gat. Jezus, schatkist aan...
Een gatkist.
Maar goed, even...
Dan kan je lekker Portal spelen bijvoorbeeld.
Nou, oh.
Een gat. Een kist met een gat erin.
Twee gaten zelfs.
Twee gaten, ups, oké.
Dus de Wii en de DS...
Ja, Wii was voor mij voornamelijk... Ik vond het heel leuk. Ik herinner me nog een koning... Dat was toen nog Koninginnedag.
Hmm.
Ik haat Koninginnedag, dus ik doe heel veel binnen. En toen kwamen wat vrienden bij me langs. Thomas en Roos kwamen toen bij mij. Die waren gewoon over straat en bij de... Hey, we lopen langs Maarten hier. Ik zat toen binnen alleen maar... Ik had mijn nieuwe Wii, dus ik had Super Mario Galaxy. Hé, hey, kom binnen. En toen heb ik Wii Sports aangezet. Hmm. En toen werd echt even wat game voor mij normaal nooit is. Maar toen werd het echt even zo'n reclame.
Ja.
Drie vrienden die dronken. Wii, en dat hebben we echt 3 uur gedaan.
Ja.
Dat vond ik een hele mooie herinnering.
Ja, Wii Sports is natuurlijk echt een mijlpaal. Een van de best verkochte games aller tijden.
Ja,
Zat natuurlijk ook bij de Wii. Maar de Wii, zeg maar de verkoopcijfers voor games op de Wii zijn eigenlijk vrij laag. Maar de verkoop van de Wii zelf was kolossaal. Want iedereen en hun oma kocht dat ding.
Ja.
Hele bejaardentehuizen stonden te bowlen met dat ding.
Ja.
Maar de Wii had het toch wel moeilijk ook. Ze raakten wel de soort van kern... Nintendo fans een beetje kwijt. Ook omdat Xbox en PlayStation echt met full force uit de startblokken knalden.
Ja.
Toch zijn er op de Wii best wel echt hele toffe games. Wat je zegt, ik vond Super Mario Galaxy echt... Ik weet, had je daar iets mee?
Jazeker, 1 en 2.
Ja, ik heb 2 nooit geweldig. Gespeeld.
Ja.
Maar ik vond...
1 was echt heel
goed. Ik vond die setting zo goed en het... Daar staat Nintendo sowieso bekend om, maar dat introduceren van nieuwe ideeën. Elk kwartier bijna dat je speelt is
weer nieuwe ongekend. Ja. En die muziek was geweldig.
Ja, ja. Het was ook een sfeer die je niet zo snel zou verwachten bij Mario. En die daarna ook niet heel erg veel terug is gekomen. Het is altijd best wel down to earth, meer grasland. En weet je, ook in Odyssey bijvoorbeeld, de laatste 3D Mario, is best wel... by the books eigenlijk. Best wel voorspelbaar toch. En dat was Galaxy totaal niet, vond ik.
Ja, Galaxy bleef gewoon snel. Tempo. En omdat het op van die ronde planeetjes was... was het ook wat beperkter. Wat ik fijn vind. Waarom ook 2D Mario zo goed vind. Het is vrij beperkt. En die gameplay is heel secuur daardoor.
Ja.
En het was gewoon leuk en die sterretjes waren lief. En het was gewoon helemaal leuk.
Zeker.
Galaxy, echt tof.
En ook een soort van de awkwardness van Sunshine. Als ik ze nu zeg maar in mijn hoofd naast elkaar zet, hoe ook de art design zeg maar is, weet je wel. Mm-hmm. Dan is Sunshine best wel gewoon echt weird. En een beetje soms onaantrekkelijk op een bepaalde manier.
Ja.
Een beetje van die rare blobby beesten dus, waar we het ook vorige week over hadden. En Galaxy is heel, heel gefocust.
Ja.
Met een hele heldere art direction. Dat is echt heel geweldige game. Ja. Jammer dat hij is wel voor de Switch uitgekomen volgens mij, maar dat is dan in een...
Een remaster toch?
Ja, maar die is niet meer verkrijgbaar. Die hebben ze maar korte tijd op de markt gezet. Dus hij is ook fysiek uitgekomen, maar hij wordt niet meer nieuw gemaakt en hij is ook digitaal niet meer te krijgen. Echt.
Oh ja.
Onbegrijpelijk.
Weet je, die oude Disney-truc.
Ja.
En dus als je hem nu wil kopen, tweedehands op kaart, dan is die dus ook heel duur.
Dat denk ik wel, ja. Misschien valt het nu nog mee. Misschien moet ik er eens naar op zoek.
Ze moeten Mario Galaxy 2 uitbrengen. Want die is beter nog.
Okay, want dan heb je Yoshi ook, hè?
Heb je Yoshi en het is nog... Alle shit is eruit, zeg maar. Alle extra dingen. Je hebt volgens mij niet echt een hub meer. Het is gewoon... Nee, dat krijg ik helemaal niet meer. Maar ik vond hem beter in ieder geval.
Okay.
Ja. En Wind Waker HD of die Wii U-versie moet ze ook echt uitbrengen.
Ja, voor de Switch.
Ja, man.
Ja, Nintendo druppelt dat altijd heel langzaam uit. En dat is een beetje frustrerend.
Wel slim, denk ik hoor. Keep them begging for more.
Precies, ja, daar is Nintendo echt goed in. Ja, zeker.
En verder, Wii U heb ik eigenlijk niet zoveel gespeeld naast die twee.
Skyward Sword heb ik gespeeld. Dat is echt mijn minst favoriete Zelda eigenlijk. Ja. Ik heb ze niet allemaal gespeeld. Of ik heb Spirit Tracks niet gespeeld. Maar Oracle of Seasons, die schijnen... En Oracle of... iedereen schreeuwt nu in zijn koptelefoon. Oracle of Seasons en Oracle of...
Ages?
Ages, dankjewel.
Okay. Nou, ik heb het niet eens gespeeld.
Heb ik hele goede dingen over gehoord. Maar goed, doet er verder niet toe. Skyward Sword staat echt onderaan bij mij. Ik vind het echt een beetje een suffe Zelda.
Ja.
Xenoblade Chronicles heb ik gespeeld. Dat is de allereerste. Dat was echt wel Dat was een van mijn, vond ik de meest indrukwekkende game eigenlijk. Het was een JRPG, maar niet turn-based. Dus echt action battles. Wel in een soort van arena waar je dan in terechtkomt. Dus het is niet helemaal vrij rondlopen en hack and slashen. Heel veel tactiek in de combat en echt een kolossale wereld. Heel vette wereld. Twee kolossen. Dus de wereld is een enorme reus. Dus je bent gewoon in een area en dat is dan zijn arm of zijn hand.
Oh,
en dat is dan ook echt zo. Je hebt twee kolossen die met elkaar in gevecht zijn en die precies tegelijk zijn versteend eigenlijk.
Ah.
Dus die zijn met elkaar verbonden. Het is dan een heel groot verhaal met verschillende facties die dan van de ene of de andere komen. Super, super vette setting.
Dus de hele planeet zijn zeg maar twee kolossen.
Twee kolossen die midden in de zee staan. Ja, en daar loop je op rond. Echt super, super gaaf.
Oh, dat is altijd zo gaaf in games. Ja, als je soort... op iets loopt. Zoals God of War heeft het ook heel vet.
Ja.
Shadow of the Colossus. Maar dit is dus nog veel.
Nog veel. De hele wereld. Gewoon het formaat van zeg maar. Nou ja, een Breath of the Wild zeg maar. Maar dan helemaal.
Vet zeg.
Het is dus heel verticaal ook de wereld. Dus je kijkt heel ver en dan zie je, nou ja, zie je iets uitsteken. En dan denk je, oh, dat is een schouder. Weet je wel, dat is echt
vet. En daar kan je dus ook heen.
Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Nee, echt sowieso echt een hele, hele vette serie Xenoblade Chronicles. Die ik echt wel kan aanraden. Alhoewel het wel, het is een, ja, je moet er wel van houden.
Het is een beetje archaïsch waarschijnlijk.
Ja,
archaïs,
een beetje. En het is een beetje traag. Het is heel het zijn hele lange games. Mm. En het is best wel ook best wel anime qua verhaal. Mm. Dus er zitten best wel wat tropes in. En sommige dingen zijn ook een beetje problematisch. Mm. Maar desalniettemin echt een soort premium experience toch. Niet, ja, eigenlijk zonder dat er, ja... Dat hij zo weinig aandacht krijgt. Echt een absolute aanrader. Van de eerste is een remake uit op de Switch.
En kan je de tweede ook op de Switch spelen?
Ja, die is alleen op de Switch.
Ah, en de derde ook.
Ook.
En die heb je
in een. En dan is er nog één deel Xenoblade X. En die is alleen op de Wii U uitgekomen.
En dat is weer een losse of zo?
Die heb ik nooit gespeeld. Ja, die staat een beetje los van de rest en die is meer mecha-based. En die schijnt voor liefhebbers van mecha's ook echt geweldig te zijn. Maar dat ben ik niet per se. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Misschien als die ooit ook geremaked wordt voor de Switch, ga ik die ook wel checken. Maar goed, Xenoblade Chronicles dus. Okami? Ken je Okami?
Ja, die heb ik... die ben ik steeds begonnen. En op een of andere manier ging ik daar niet mee door. Maar heel aantrekkelijke artstyle. Heel mooi.
Ja, hele mooie open world.
Ja.
Heel, heel Japans. Je speelt een witte wolf. Heel erg Wind Waker-achtige visuals. Maar dan nog handgetekender eigenlijk. En schilderen en tekenen speelt ook een hele grote rol. Al je spells zijn tekeningen.
Hoorde ook bij de Capcom 5, toch?
Ja, volgens mij wel, ja.
Daar zat hij bij.
Klopt, ja.
Ik heb er nog een mooie... prachtige anekdote.
Ja, bring it on.
Ik moet aan denken door... dus ik kreeg in die zomer... of die lente... kocht ik dus die... de Wii en de DS. En de DS heb ik een hele intense zomer mee beleefd. Want ik had een... mijn toneelschoolliefje en ik... dat ging uit. En toen was het... toen werd het zomer. En toen ging ik naar Japan. 6 weken lang. En die Game Boy DS ging mee... En dat was een hele mooie samensmelting van twee werelden. Dat ik naar het land van de DS ging. En daar heb ik toen de twee Advance Wars gespeeld op de DS. Begon ik in het vliegtuig. Ik begon eigenlijk gamen in dat vliegtuig ermee. En de Phoenix Wright trilogie.
Oh ja.
Heb je die wel eens gespeeld?
Nee, nooit gespeeld.
Echt hele leuke text-based adventures. Een soort point-and-click-achtig. Heel belachelijk. Heel erg over de top. Echt typisch Capcom anime. En ik heb die daar gekocht, volgens mij, die games. Want Game Boy DS was... Nintendo DS was multi, hoe noem je dat? Regionaal.
Regiovrij.
Regiovrij. Je kon dan gewoon de taal kiezen in het Engels. Dus die kocht. Dus ik heb daar echt een heerlijke zomer in Japan beleefd. Ik heb helemaal niet het land gezien. Ik had een appartementje gehuurd 3 weken in Tokio. Daarna 3 weken in Kyoto.
Mm.
Dus ik ging gewoon elke dag die stad in.
Ja.
En gamewinkeltjes af. En ik kocht die games en heb daar gewoon heel veel op straat gehangen met mijn Game Boy. en al die Japanse games spelen was heel vet. En ik weet nog, ik zocht dan een bepaald gamewinkeltje, een tweedehands gamewinkeltje. En kon het niet vinden, weet je. Heel groot daar. En ik vroeg een beetje rond van videogame store.
Ja,
en toen
ja.
op een gegeven moment een man, oh, die snapte wat ik bedoelde. En die zei toen, wat zei hij nou tegen me? Hij zei, Gima Torredo. En ik, wat? Even luisteren, wat zeg je nou? Gemo Torredo. Gemo Torredo. Gemo Torredo. Ik zou rondlopen en ik vraag aan mensen: Gemo Torredo? En mensen dachten, die man is gek. En toen liep ik op een gegeven moment, toen zag ik die winkel van: hè, maar is dit nou Gemo Torredo? Stond er Game Trader.
Oh. Dacht,
Torredo. Ah, Gemo Torredo. En daar heb ik toen echt een middag lang echt oude Sega Saturn games gekocht. Ja. En oude vage shit die je niet in Nederland kon krijgen. En dus die Phoenix Wright trilogie.
Vet, ja.
Hele leuke games. Die zou ik wel aanraden.
Ja, ik heb ze gekocht op de Switch, maar nog geen thuis gespeeld. Nee, nog niet gespeeld. De eerste drie games geremasterd voor de Switch.
Ah, vet. En dan ook een beetje 3D graphics.
Volgens mij hebben ze niet heel veel aan de graphics gesleuteld. Gewoon meer, ja, dat het HD en voor deze tijd, zeg maar, voor de juiste beeldschermen, zeg maar, werkt. En ze zijn inderdaad alleen maar op de DS uitgekomen, toch? Want, of zijn ze ook op de Wii? Nee.
Het is echt een DS. Zo'n pocket spel.
Sowieso leuk, want het was ook. Het was ook echt een boekje, eigenlijk. Ja, dat zo benaderen ze het ook
het
best wel.
Het visual novel is
het
eigenlijk.
Ja, maar ook de DS zelf had best wel dat karakter.
Ja,
van
ik vond het een mooi design. Ik had die light versie, die was echt heel erg mooi.
Ik had echt de eerste, die zilveren, best wel heel lelijk.
Ja, en zo chunky was.
Ja, heel chunky, dikke boterham. Het ziet er bijna uit als een prototype eigenlijk, die eerste. Ik heb er wel veel op gespeeld. Ik ben echt heel erg slecht in wiskunde. Is altijd een groot probleem geweest voor mij op school. Mm-hmm. En ik had brain training. En dat heb ik echt veel gespeeld in die tijd. En dat heeft me echt geholpen met hoofdrekenen. Want ik heb gewoon bijna een soort, ik weet niet of je het soort van dyslexie, maar dan voor
cijfers
een beetje. Ik bedoel, het is niet zo extreem, maar ik ben er altijd tegen aangelopen. Maar dat spel heeft me echt geholpen. Echt. Ik zat echt in de trein toen heel veel, omdat ik dus in Tilburg studeerde. En daar heb ik echt wat aan gehad. En het was heel grappig, want je had ook bijvoorbeeld, één spel was dat er dan het woord bijvoorbeeld red stond in het blauw.
Oh ja.
En dan moest je dan blauw of blue zeggen. Dus dan moest je de kleur die het woord was, moest je zeggen en niet de kleur die geschreven stond.
Ja.
En dan hadden ze een modus, waar ik heel dankbaar voor was, dat je het toch ook kon doen zonder dat je het hoefde te roepen. Maar ik weet dat ik soms zette die niet aan en zat ik echt in het trein. Red. Zo tegen die DS aan te fluisteren. Ja.
Dus dachten ze echt mensen,
deze jongen.
Een hele rare autist die red, blue.
Ja.
Red, brown.
Red, brown.
Ja,
precies.
Maar dat doet Nintendo toch zo ontzettend goed.
Ja.
Dat ze het echt voor de massa. Ze hebben games echt een gebruiksvoorwerp gemaakt.
Ja.
En dat is heel mooi van die tijd. De Nintendo fanbase splitste een beetje van, wij willen echte Zelda.
Mm.
Maar weet je, vanaf die tijd, de Xbox 360 was als je gewoon lekker Call of Duty online wilde knallen.
Ja.
En je had Wii Sports en brain training voor allerlei mensen van allerlei pluimage.
Zeker, ja. Het heeft echt wel heel veel deuren geopend.
Zeker, ja.
En het werd ook gangbaarder om het over games te hebben, denk ik, dankzij de Wii. Alhoewel, nou ja, goed. Het heeft niet echt doorgezet. Het is niet zo dat elke oma nog steeds aan het gamen is. En ook met de Switch is dat wel weer een beetje opnieuw begonnen, maar op een wat bredere manier, heb ik het gevoel.
Ja,
ja, volgens mij, even kijken, ik heb nog wel wat dingen staan, maar
dingen die je de moeite waard vindt.
Ja, nou ja, nog een DS-game die ik heel tof vond was Dragon Quest 9.
Ah ja.
En dat was ook mijn eerste Dragon Quest. Ik weet niet of je ooit een Dragon Quest hebt gespeeld.
Ja, op de. Ik heb op een Nintendo console. Het moet de Wii zijn geweest. Op de PlayStation 2 heb ik Dragon Quest 8 gespeeld.
Oh ja.
En daar stopte ik na een uur of 25 mee.
Oké. Okay.
Zeg maar, ik dacht, oké, ik snap de gameplay loop.
Ja.
Het boeit me niet zo veel. Maar ik snap heel erg de appeal, want ik hou eigenlijk wel van JRPGs.
Ja, ja. Nou, deze vond ik echt geweldig. En is alleen op de DS uitgekomen. Maar en dat was, want vorige week had ik het over Golden Sun als eerste soort van JRPG. Dit was eigenlijk een beetje de tweede, de volgende turn-based die ik speelde. En deze was, hiermee werd soort van mijn liefde voor het genre echt in de steen gezet, zeg maar. Echt een hele mooie game. En sowieso Dragon Quest, ik heb er niet heel veel van gespeeld van de serie, maar het zijn echt heerlijke comfort games.
Ja,
echt, ze zijn altijd, hebben altijd dezelfde mechanics. Het is echt zo'n hele fijne wereld waar je gewoon lekker in kan rondtolen. En,
goede... Wat ook komt door de artwork van Akira Toriyama.
Precies.
Dragon Ball Z.
Ja, geweldig mooie artwork. Ja. Hele mooie muziek. Hele toffe serie.
Het is inderdaad heel bijzonder. Ik heb dat met die RPG's Skies of Arcadia. Het is een generatietje terug. Maar ook een heel bijzondere RPG waarin je een piraat bent. En ik heb het idee dat Breath of the Wild, dat er moet iemand in dat development team zijn geweest die die games hebben, die Skies of Arcadia heeft gespeeld.
Ja,
dat lijkt
maar
het.
Ik denk dat iedereen ik denk dat ze allemaal geobsedeerd zijn met die games.
Ja, dat moet wel. Ja. Want toen waren zij ook jong, denk ik, die developers. Ja. En wat zo bijzonder is dat het is een Skies of Arcadia, een piratengame.
Voor de Dreamcast.
Voor de Dreamcast. Ja. Is later een remaster op de GameCube gekomen. Wat wel heel lief is, want die is een beetje gecensureerd.
Oh.
Namelijk, want de piraten drinken de hele tijd een alcoholisch drankje. Dat heet dan, dat is een soort vodka. En papia, en je wordt dronken en zo. Maar dan in de GameCube versie is het limonade.
Oh. Daar
hebben ze limonade van gemaakt.
Ja.
En die hele wereld is een piratengame, maar dan niet in de zee, maar in de lucht. Dus zwevende eilanden, à la Tears. En dan vlieg je met je schip. En wat zo vet is, het is niet open world, maar de game hub, zeg maar, die is open world. En als je dan zie je zo'n vaag, klein, symbolisch dingetje van een eiland, low poly. En dan kom je eraan en druk je op de knop en dan kom je aan in het eiland. Ja. En dan kan je dat exploren. Maar op een gegeven moment wat zo vet maakt in die game is dat je reist naar het westen. En op een gegeven moment reis je zo ver door naar het westen. Dat is een luchtruim waar nooit iemand is geweest, want heel veel tornado's. En dan kom je uiteindelijk aan in het oosten.
Dus oh, wow.
Je bent de hele wereld ontgaan. Wow, dus het is een epic adventure waarin jij, de 17-jarige Vice, de luchtpiraat, gewoon de wereld ontdekt en in het oosten komt. En dat is dan een soort Japanse wereld. En
wat vet.
Heel erg geweldig. Ja. Ja.
Misschien moeten ze een keer een remake maken van Skies of Arcadia.
Ja, dat zou heel erg goed zijn. Dat is een goede game.
Ja. Cool.
Heb jij nog meer? Voor mij was dat bij
voor mij ook in grote lijnen. Ja, zeker. Ja, kijk, op de DS heb ik best wel heel veel gespeeld. Maar gewoon de standaard Mario Kart DS bijvoorbeeld vind ik echt een geweldige Mario Kart.
Oh, die was goed, ja.
Ja, die was echt heel goed. Heel goed.
Een van de samen met de Wii Mario Kart, de beste. Die heb ik zoveel gespeeld.
Echt geweldig.
Beter dan de Switch-versie. De Switch-versie ziet er geweldig uit.
Ja.
Maar een of andere
ze missen iets. Ze vind ik ook. Iets, ja.
Misschien zijn ze te gestroomlijnd. Te makkelijk geworden.
Ja, het voelt iets. Ja, ik weet niet of dat zo is. Misschien lijkt dat alleen maar zo. Maar misschien iets meer. Ja, nou ja, goed. Ik weet niet wat het is. Ik denk. Nou ja, ik heb ook het gevoel dat in de Mario Kart DS. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar ik had het gevoel dat er ook veel meer modes waren. Verschillende benaderingen van het racen. Dat je volgens mij meer items moest gaan verzamelen. En meer side-achtige dingen. Dat vond ik volgens mij ook heel gaaf. Maar nu lul ik misschien uit mijn nek hoor.
Ja, dat denk ik.
Okay.
Het speelde gewoon heel goed.
Ja.
En die drift mechanic, die was wat moeilijker. En als je tegen iemand speelde die dan automatic en jij kon goed manual, dan won je gewoon. En bij de nieuwe Mario maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
Mm.
Bij de nieuwe Mario Kart, volgens mij.
Ik ga het toch even opzoeken. Hoor.
Ja, welke modi? Ja, je hebt altijd die ballonnen modus.
Ja, je had een mission.
Oh, ja, dat je allemaal van die aparte opdrachtjes moest doen.
Ja, volgens mij vond ik dat ook heel vet.
Ja, vet. Ja, goede game was dat. Ik heb dat ook, Mario Kart Wii, met mijn goede vriend Wouter, helemaal kapot gespeeld. We waren echt even goed. Het is zo lekker als je even goed bent in een spel. En dan tot schreeuwens toe.
Ja, dan wordt het echt strijden.
Ja. Ja, en dan bedachten we ook altijd straffen voor elkaar.
Oh, okay.
Degene die verliest.
Wat was dan zo'n straf?
Nou, als de winnaar moest dan net bijvoorbeeld een ruft laten, dan moest je die inademen. Of,
oh ja, dat soort lekkere dingen.
Dat soort dingen. Ja.
Ik denk dat het tijd is om door te tuffen
gaan,
naar de Xbox 360 en de PlayStation 3.
Hoe kwam jij daar terecht?
Ja, best wel laat eigenlijk. De Xbox 360, ik had ook van allebei soort van de... Volgens mij de Slim... Nee, ik had een PlayStation 3 Slim. Die heb ik echt heel laat gekocht. Hmm. Dat was in de tijd dat Hanna, mijn vriendin, kwam toen in Amsterdam wonen. Want ik heb haar ontmoet in Berlijn. Zij kwam naar Amsterdam en zij zei van, ja, jij moet Journey spelen. Je moet gewoon Journey spelen.
Vet.
En toen had ik wat geld en liepen we langs de Mediamarkt. En zei ik van, zullen we gewoon PlayStation 3 kopen? Toen zijn we naar binnen gelopen en hebben we PlayStation 3 gekocht. Ja. En Journey gespeeld. Mm. En dat is voor mij, ja, die game is, ja, een van de beste games aller tijden wat mij betreft. Het is een game die zowel een absolute beginner echt kan laten zien wat games kunnen doen, maar ook iemand die al zijn hele leven gamet echt kan vervoeren. Het is echt
geweldig. Ja,
supermooi.
Ben je nog steeds shots gewoon uit Journey? Ja. Bijvoorbeeld de eerste keer op een gegeven moment heb je zo'n soort glijbaan. Ja, alles is een glijbaan, maar dat je helemaal veel slide en dan komt je op een gegeven moment zo aan in zo'n put. En
ja, precies,
ik vond het
ook
zo erg dat er op een gegeven moment, je denkt er is geen fail state. En op een gegeven moment komen er dan toch monsters. Ja. En dat ergens vond ik het jammer, maar ergens ook wel heel mooi. Want het is letterlijk een journey van geboorte tot de dood.
Ja.
Dus op een gegeven moment kom je kindertijd, hopelijk is je kindertijd heel
zorgeloos.
En op een gegeven moment komt er dan tegenstand en dingen die je moet overwinnen. En dat je sterft op een gegeven moment.
Ja.
En dan je resurrection. Jesus Christ, wat een goede game.
Ja, en ook in, wat is het, minder dan 3 uur speel je aan. Ik heb ook vaak vrienden die dan bij mij waren, dat ik zei van zullen we wat spelen. En hier, dit moet je checken. En dan gewoon
die
game
even
helemaal doorspelen. En toch als een andere persoon weer de kamer uitstapte.
Ja.
De rivier uitstapte. Ja, ja, geweldig. Wat mij betreft van die generatie echt absoluut de top. Maar er was natuurlijk veel meer. Het is grappig, die generatie, PlayStation 3, Xbox 360, voelt eigenlijk als de generatie waar we nog steeds in zitten. Op een bepaalde manier.
Yeah.
Er werden zoveel dingen geïntroduceerd die nu nog steeds de standaard zijn. Bijvoorbeeld ook dat je games downloaden. Weet je wel, dat je een soort van online store had. De controllers zijn eigenlijk niet zo gek veel veranderd sinds die tijd.
Nee.
Dat gevoel heb ik een beetje. Dat eigenlijk,
dat is ook zo. Ja. Ja. Je had een grote leap tussen 16 en 32-bit. 2D naar 3D. En daarna de grote leap was eigenlijk de generatie daarna. Heel veel gebeurd van PlayStation 2 naar 3.
Ja.
Ik weet nog dat ik kwam dus door de Wii en de DS weer echt into gaming. Maar daardoor kreeg ik ook weer heel erg honger. Want ik vond de Wii wel vrij beperkt voor de hardcore gamer.
Mm-hmm.
Dus toen werden HD-schermen was toen het ding. Weet je, ik speelde op de Wii gewoon op zo'n groot blok, zo'n tv. En toen was het ineens overal HD, HD. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch een HD-tv'tje kopen. En toen dacht ik, maar dan wil ik eigenlijk ook een HD-console bij.
Ja.
Dus toen zat ik eerst nog heel erg te twijfelen tussen de 360 en de PS3. Ik weet niet waarom ik uiteindelijk nou een PS3 koos. Ja, toch omdat ik meer met Sony had. Dus dat was mijn aankoop. Ik had zo'n scherm en een PlayStation 3... En die leap ook, weet je wel, van naar HD. Nu kon je echt in 3D, konden ze echt programmeren. Echt goede dingen maken met physics en alles. En toen leerde ik ook met 2 joysticks spelen.
Ja.
Ik kocht de PlayStation 3 met, ik weet het nog heel goed, Resistance 2, Dead Space, Mirror's Edge en Bioshock.
Ah, ja.
Allemaal games waarbij die rechter stick moest gebruiken. En het kostte mij die 4 games om dat echt onder de knie te krijgen.
Ja.
En nu is het second nature geworden.
Ja.
Maar dat vond ik in het begin zo moeilijk.
Ja, 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 zeker.
En de game, de slide onder een dichtgaande ding.
Ja, precies.
Mirror's Edge.
Mirror's Edge, ah ja.
Heb je die
heb ik nooit gespeeld. Nee.
Oh, heel mooi. Zet dan nu even het main muziekje eronder.
Ja, zal ik doen.
Een soort Enya-achtige futuristische soundtrack.
Hell yeah.
En het is best wel geflopt. Maar het was echt een bijzondere. Het was ook een tijd waarin nog best wel veel risico's werd genomen.
Ja, het is grappig, want Mirror's Edge en Dead Space zijn allebei uitgebracht door EA.
EA, en dat was een soort. Ik denk dat er dan iemand bij EA aan het hoofd stond. Die zei: we moeten weer meer artistieke games maken. Want EA was toch een beetje voor de FIFA-mensen en een beetje. En toen kwamen ineens 2 echt hele goede games uit: Dead Space en Mirror's Edge. Met name Mirror's Edge. Ik vond het echt een geweldig spel.
Het is een first-person parkour game eigenlijk. Ook met hele uitgesproken graphics. Een soort futuristische stad toch? Met heel
soort 1984-achtige
levels.
Ja, heel strak. Heel, alles heel erg wit. Hele primaire kleuren. En als je het nu opstart, het is nog steeds echt heel mooi. Grafisch. En je rent, je komt in een soort flow state terecht. Wat het soms ook frustrerend maakte. Want als je dan net een ding niet haalde, dan stond je weer stil.
Ja.
Maar de muziek en alles. En het heeft het niet zo goed gedaan, die game volgens mij. Deel 2 heeft het ook niet goed gedaan.
Nee.
Die vond ik ook niet zo goed. Maar deel 1,
dat is nog maar een paar jaar geleden dat die uitkwam volgens mij. Of
2017
ik.
Ja, het gaat snel. Het gaat steeds sneller. Dat viel me ook op aan zeg maar de recap van al deze games die we ons leven hebben gespeeld.
Hmm.
Dat ik ging zo in mijn trophy list kijken. Wat heb ik nou allemaal gespeeld? En op de PS5 zie je alles vanaf de PS3 staan.
Dat is wel te gek.
En ik heb steeds meer games gespeeld, maar steeds minder tijd per game besteed. Ja. Dus even iets opstarten. Dus de herinneringen van vroeger zijn gewoon, ja, dat hoort gewoon bij je jeugd. Veel intenser.
Ja, ja.
Wel, dan speelde je een spel helemaal binnenste buiten, achterste voren. Ja. Dus dat vond ik ook wel interessant. Dat het worden steeds minder intense ervaringen.
Ja, dat is waar. Ja, ja. Dat is ouder worden. Toch?
Dat is ouder worden. Ja. Jesus Christ. Ja, toch blijven we doorgaan.
We blijven doorgaan.
Blijven doorgamen.
Ja.
Ja, zeker.
Nou ja, PlayStation 3 was voor mij ook... goed, voor jou ook waarschijnlijk Uncharted en The Last of Us. Ook absolute mijlpalen, ook weer.
Totaal.
Ook zo'n grappige tegenhanger van zo'n Journey. En dat is ook wel de echte PS3, vind ik. Best wel heel breed scala, sowieso. Die generatie, maar de PlayStation 3 helemaal... Uncharted en The Last of Us van Naughty Dog. Dat was het toen ook al, een legendarische studio eigenlijk. Toen Uncharted 1 uitkwam, denk ik, was dat toch gevestigd. Maar dat zijn allemaal briljante games. Die ook heel veel niet-gamers hebben kunnen laten zien dat er toch wel meer in zat. Alhoewel, met Uncharted, vooral Uncharted, heb ik ook wel echt een beetje een probleem gehad dat het... dat er wel een heel grote dissonantie zit tussen de cutscenes en de gameplay. Dat je gewoon 40 dudes doodschiet die verder geen naam hebben. Die gewoon ergens in de jungle blijkbaar bad guys zijn. Die gewoon in je weg staan. En ze allemaal op gruwelijke wijze om het leven brengt. En dan daarna heb je een hele cute onderrondje met je buddy, weet je wel. Dat was in die game wel een beetje van...
Dat merk je ook, omdat ik het wel eens met mijn peetkindje speel. Die heeft het ook een beetje opgegeven. Die wordt er niet zo door. En ik zei laatst van, je moet eigenlijk bij 2 beginnen. Maar misschien is het. Het is toch wel erg verouderd. Het werkt ook echt beter op very easy.
Nou ja, precies.
Want dan is het gewoon... En dat hebben ze echt genaild met The Last of Us. Dat elke encounter is echt het gevoel... ik vecht met deze persoon die een leven heeft en angst heeft en ook niet dood wil gaan, net als ik, echt een doodstrijd vecht je uit.
Ja, precies.
Dat hebben ze heel goed gedaan met Last of Us.
Ja, zeker.
En het is de generatie ook waarin, weet je wel, het geschrevene in games, scripts en artwork is altijd belangrijk geweest. Maar zoals in Silent Hill 2 of zo, op de PS2. Maar nu kwam het echt samen, de kunstvorm, omdat de graphics gewoon beter werden, waardoor je een game als Last of Us kreeg. Of Bioshock bijvoorbeeld. Ja, jij hebt alleen het begin van Bioshock
gespeeld. Hè? Ja, klopt. Ja, ik had een beetje hetzelfde eigenlijk bij Bioshock. Maar ik heb het misschien geen eerlijke kans gegeven hoor. Want ik hoorde superveel goede verhalen over. Toen ben ik het gaan spelen. Ik vond de sfeer, de art direction, de muziek. Het vond ik allemaal echt super, super vet. Maar ik vond het ook gewoon een beetje een ordinaire shooter. En ook een beetje frustrerend daarin. Niet een hele lekkere shooter. Ik zat ook vaak vast, maar ik heb een heel slecht richtingsgevoel ook. Dus ik liep heel... Ik weet dat ik voortdurend de verkeerde kant op liep.
Ja, dat is soms wel waar.
Maar ik denk dat het een game is die je eigenlijk gewoon helemaal van A tot Z moet spelen en dan echt goed kan waarderen.
Ja, hoeveel uur heb je er ongeveer?
Ja, ik denk een uur of 2, 3.
Ja, kijk, het opent steeds meer. Je houdt heel erg van Dishonored, toch?
Ja, ja.
Ja, het is echt een
immersive sim.
Immersive sim. Ja. Op een gegeven moment wordt het steeds... Je krijgt echt Dishonored-achtige powers. Je kan bijvoorbeeld op een gegeven moment spelen zonder te schieten. Dan heb je een soort mind control powers en dan laat je ze gewoon lekker tegen elkaar vechten. Mm-hmm. En ja, Bioshock was voor mij ook echt wel zo'n moment van... Wauw, waar zijn we nu beland? Ja. Deze generatie de game... Ja, wat die game zo bijzonder maakt... is dat gameplay en verhaal en art direction... komt allemaal samen. Het is gebaseerd op het boek... ik heb in die voorstelling zelfs gespeeld. The Fountainhead. Het is The Fountainhead en Atlas Shrugged. Geschreven door Ian Rand. Een hele controversiële... schrijfster.
Mm-hmm.
Russische schrijfster die het communisme is ontvlucht en naar Amerika is gegaan vlak na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En heeft daar eigenlijk een soort odes in haar boeken, odes aan het kapitalisme geschreven. Waardoor ze nu ook zo controversieel is. Mm-hmm. Maar mensen vergeten denk ik snel. Van, kijk, ik bedoel, iemand als Trump en conservatieve republikeinen, die halen vaak die boeken aan als een soort bijbel. Ah, ja. Weet je wel, een soort pro-capitalism.
Mm-hmm.
Maar je moet niet vergeten dat die vrouw komt echt uit de totale tegenovergestelde communistische hel. Waarin dood en verderf welig tierde. Dus zij kwam naar Amerika met het idee, ik kom naar het land waar mensen, waar het individu geldt. En waar je eigen keuzes gelden. En nu hebben de Ken Levine, heet hij volgens mij, de maker van Bioshock. Mm-hmm. Heeft die thema's weer helemaal op zijn kop gezet. En die heeft een shooter gemaakt. Waarin je in de zee neerstort. In het begin opent met dat je in een vliegtuig zit. Je stort neer in de zee. Je komt naar boven. Adem. En ik dacht echt, wauw, dit water. Wat is dit fucking mooi. En in de verte zie je een vuurtoren. Dat is het enige waar je heen kan. Dus daar zwem je naartoe. Je stapt die vuurtoren in. Dan is daar een klein onderzeebootje waar je ingaat. En je gaat helemaal naar de bodem van de oceaan. En daar blijkt een stad te zijn. Rapture. En die stad is dan ooit gemaakt door de oprichter Andy Ryan. Een verbastering van Ian Rand. Mm. Want die wilde een wereld waarin geen censuur was. Een volledig vrije kapitalistische maatschappij. Waarin iedereen zijn dromen kan najagen. Niemand wordt tegengehouden door de overheid. Nou ja, een wereld waarin alles kan. Dat loopt natuurlijk helemaal de klauw uit. Want wetenschappers hebben dan, die gaan dan bijvoorbeeld powers ontwikkelen. Dus een soort X-Men kan iedereen worden. Je kan vuur controleren, ijs, elektra. Je kan minds overnemen. En er hangen dan overal, staan er overal in de wereld, staan er automaten, een soort Coca-Cola automaten. En je gooit er geld in. En dan komt er een spuit uit en injecteer je jezelf.
Ja.
En dan spuit je het in. En dan wordt je DNA veranderd. En dan kan je in één keer vuur controleren. En dat zie je overal van, het speelt in de jaren 50, zie je overal van die typische jaren 50, een beetje van die Fallout stijl advertenties, waarbij dan van die mannen, van die madman-achtige mannen, een sigaretje aansteken met een vingerknip. Mm. Maar al die mensen worden natuurlijk knettergek.
Ja.
En daar moet je een weg door zien te banen. En het plot krijgt een, het is heel filosofisch van aard, maar ook weer die dissonance dat je toch wel gewoon mensen neerknalt.
Ja.
Allemaal gemuteerde mensen die zichzelf hebben proberen te upgraden. Maar ja, ik had gewoon nog nooit zoiets gezien. En de art direction is zo mooi. En daardoor ging ik me ook interesseren voor die literatuur en alles. Dus het werd in één keer een heel breed medium daardoor.
Ja, ja, te gek. Ja. En hij is nu, Ken Levine, aan het werk aan een nieuwe game. Judas heet hij.
Ah.
Maar geen release date. Het zal nog wel een jaar of twee duren.
En een big budget of een beetje wat meer indie?
Ja, volgens mij heeft hij best wel wat budget achter zich, ja. En het wordt wel echt een spiritueel vervolg op
vet.
Ik weet niet of het dan voortgaat op Bioshock Infinite. Ik denk dat de serie heeft wel, is af en toe ook een beetje controversieel. Ook de latere delen. Volgens mij is Bioshock 2 nog wel heel erg gewaardeerd.
2 is eigenlijk het beste. Met zeker, en dat is leuk, de DLC van 2
okay.
is eigenlijk het allerbeste.
Dat is grappig. Ik heb een grappige verhouding met DLC. Heel vaak sla ik de DLC over. Mm-hmm. Terwijl, dat is eigenlijk een slecht idee. Want meestal is de DLC het beste. Want dan heeft de studio de hele framework staat er voor een game. Op de een of andere manier denk ik, ik ben klaar met de game. Doei. Ja, heel raar. Ja. Ik weet niet. Dat zit ook in mijn aard. Misschien om dingen gewoon af te strepen. Oké, die heb ik gehad. Ik kan weer door.
Ja, maar is ook goed. Kan je weer door naar het volgende. Ja. Maar als je ergens heel erg van houdt. Zoals de Bioshock 2 DLC was heel goed. De Breath of the Wild DLC vond ik goed.
Ja.
XCOM 2 DLC is heel goed. Deel 2 heeft echt geweldige DLC. Deel 3, Bioshock Infinite, die ontspoorde een beetje.
Ja.
Maar ook nog steeds van heel interessante game.
Ja, cool.
Kom jij weer eens met een leuke...
Ja, je zei net Fallout. Ik ging sowieso aan Fallout denken. Ik vind de...
Ah, ja.
Want setting... Je hebt nooit Fallout echt een beetje, hè?
Ik heb Fallout 3, 15 uur gespeeld.
Oh ja.
En toen ging ik... Ik dacht gewoon, ik ga een kant op. Ik hield me niet echt aan de main quest. Mm-hmm. En ik vergat volgens mij te saven.
Oh.
En autosave. Ik had de PlayStation 3 versie. Die was heel erg wonky.
Ja.
Heel erg weird. En toen ging ik dood. En toen moest ik gewoon... Het was gewoon 5 uur progress.
Ja, dat is killing.
En toen dacht ik, nee.
Ja, nee.
Stop ermee.
Ja, begrijp ik heel goed.
Ja.
Ja, dat is killing. Ja, toch... Echt, ik denk misschien... Ja, het is echt wel een van mijn favoriete series, de Fallout-serie. Mm-hmm. Het is ook problematisch. games die vaak uitkomen inderdaad, wat je zegt, met heel veel bugs. Daar staat Bethesda, de studio, ook wel bekend om, dat hun games vaak heel buggy zijn als ze uitkomen en vaak nog steeds. Ook omdat het games zijn waarin systeem op systeem op systeem op systeem wordt gestapeld. Je kan bijvoorbeeld elk object oppakken, wat in zo'n enorme game heel veel vraagt van de hardware. En het is niet alleen oppakken, maar als je iets verplaatst...
Het blijft liggen.
Ja, precies. Ja. En je kan met iedereen praten en heb je bepaalde keuzes die dan weer effect hebben op... Bijvoorbeeld, je praat met iemand die in een bar werkt en je beledigt diegene door te zeggen dat ze een lelijke bril op hebben, bijvoorbeeld. Dat is dan een van de opties die je kan zeggen. Ja. Dan onthoudt diegene dat. Maar ook de mensen om diegene heen onthouden, weten dat jij dat hebt gezegd. Dus die denken van, oh, diegene, dat is iemand die we een
die
beetje in de gaten...
Frits zijn bril lelijk.
Precies. En zo... en snowballt alle kanten op. En uiteindelijk heb je een soort van volgroeid character dat echt in de wereld een plek inneemt. Nou, het is natuurlijk niet 100% roleplaying zoals je dat in Dungeons & Dragons misschien kan doen. Maar het is wel daar heel dichtbij. En dat proberen ze wel echt je te geven. Dat je gewoon een character, je kan ook gewoon echt je character helemaal vormgeven. De game opent, het verschilt een beetje per game. Wat ik heel tof vond, Fallout 3 opent, dan ben je baby.
Ja.
En de tutorial is ook echt... Je begint echt in een soort box. En dan kan je alleen maar kruipen. Maar dan leer je wel van... Ja, precies.
Liam Neeson als je papa.
Precies. Dan leer je wel een beetje de controls te kennen. Bijvoorbeeld van moet je een bal pakken. En dan moet je de deur van de pen van de box openmaken. En dan ben je 16 en dan krijg je je eerste gun. Weet je wel? En dan moet je... Want je groeit op in een vault.
En je wordt ook gepest,
pestkopje. Ja, en de setting. Dus het is ook... Een soort van alternatieve versie van de jaren 50. Het is eigenlijk... De wereld heeft kernenergie omarmd. En alles is helemaal 50s-stijl. Dus, maar mensen hebben dan robots die op kernenergie draaien. En alle auto's die zweven. En, maar ondertussen is het ook echt 100% jaren 50 met grote jurken. En inderdaad Mad Men-achtige mannen. En heel veel brands. Dus je hebt Nuka-Cola en allerlei...
Ja, zo nog de romantiek van het... eerste kapitalisme. Precies. Van die reclames. Dat werkt goed. Het was in die tijd heel veel, die setting.
Ja, dat is ook een hele goede,
aantrekkelijk,
goede setting. En de muziek is ook heel goed. Dus er zit gewoon heel veel muziek in. Je hebt een soort, een Pip-Boy heet het. Dat is een soort hele dikke grote smartwatch eigenlijk. Maar dan echt kolossaal. Een soort CRT-TV op je arm. En daar heb je een radio in met verschillende zenders. En dat is allemaal gewoon echt originele jaren 50 muziek. Dus je loopt... En wat er dus met de wereld is gebeurd, is dat er een enorme atoombom is afgegaan in Amerika. En de hele wereld is eigenlijk vergaan. Een soort wasteland geworden. En jij bent een van de overlevers. Want er werden vaults gebouwd door Vault-Tec, een groot bedrijf. Wat een soort van ondergrondse kelders bouwde. Die bestand waren tegen nucleaire ongelukken. En daar eigenlijk alle mensen die overleefd hebben, die komen uit die vaults. En dan heb je ook nog wel wat overlevers die echt heel zwaar aangetast zijn door de radiatie. Dat zijn dan... hoe heette ze nou?
Ja, een soort mutants, toch?
Je hebt supermutants. Dat zijn een soort van super, super grote mensen. Je hebt... Oh my god. Nou ja, doet er niet toe.
Het doet er wel toe, hè?
Doet er wel toe, ja. Ja, whatever. Ja, maar goed, er zijn dus twee Fallout games op de Xbox 360 uitgekomen die ik helemaal kapot heb gespeeld. Fallout 3 en Fallout New Vegas. Allebei echt waanzinnig goed. Hele toffe games.
Ja, het is een Xbox 360 en een PS3.
Ja, maar die PS3 heb ik dus heel laat eigenlijk pas gekocht.
Oh, ja.
De Xbox 360 was eigenlijk echt mijn console deze console. Generatie. Ja. Ook GTA 4, GTA 5.
Ja, we vergeten GTA 4. Nu je het hebt over game soundtracks. GTA 4 is echt heel erg belangrijk geweest qua muziek. En ook de muzieksmaak van zijn publiek bepalend. Ja. En het was een soort... Eerste Spotify-listje waar je, als je heel veel artiesten zijn, hebben heel erg een populariteit gewonnen door GTA. Ik hoorde bijvoorbeeld eerst Kendrick Lamar in GTA 4.
Ja.
En ik denk ook heel veel mensen hebben Chad Baker leren kennen.
Mm-hmm.
Let's Get Lost was daar de soundtrack. Ja, miste ik heel erg in GTA 5.
Ja.
Dedicated jazz.
Zeker.
Channel.
Ja, suf. Ja.
Ja, heel jammer. Dat vond ik zo fijn. En GTA 4 was ook mechanic-wise. Dat is ook leuk aan die generatie. Dat het daar ontstond, denk ik, de term backseat gaming.
Ah ja.
Dus dat het echt leuk was om naast iemand te zitten.
Zeker.
Ik heb met een vriend van mij echt nachten doorgehaald. GTA gespeeld. En hij is helemaal geen gamer. Maar hij vond het gewoon geweldig. GTA 4. Al die muziek. En dat je alles kan doen. En Ik weet nog dat het moment dat echt zo hitte was. We waren op de vlucht. Ik verneukte iets. Iedereen begon op me te schieten. Ik vluchtte. Ik hou een taxi aan. Hup, die taxi. Hup, erin. Rijden. En toen stond Chad Baker op. En la. En je rijdt weg met allemaal schietende mensen achter je. Dat was gewoon een film. Ja. Het was gewoon een ervaring.
Ja.
Echt.
Ja. En dan dat hele traject daarnaartoe. En het doel wat je had, wat dan compleet misgaat. En dan één fout die je maakt of een verkeerd schot. En hoe de handel dan compleet naar de tering kan gaan. Dat is echt
dat is
waanzinnig.
Ook iets wat daar ontstond. Eigenlijk een nieuwe fail states werden interessant.
Ja, precies.
Het was het Mario valt in een gat. Je doet het goed of fout.
Ja.
Maar er kwam een soort, er ontstond door, en dat kon door de mechanics die ontstonden.
Ja, en de technische vaardigheid van die machines die was gewoon groter. Dus ze konden meer opties geven.
Wat Assassin's Creed ook heel mooi doet. Je valt van een dak. Je bent niet meer dood, zoals Mario. Je staat ineens op het marktplein en iedereen om je heen. Wat gebeurt hier? En red je er maar uit.
Ja, ja.
Dat is het allertofste.
Ja, super vet. Ja. Ja. Nou ja, over GTA 6 weten we niet zoveel. Die is nog in ontwikkeling. Maar de volgende game van Bethesda, van de makers van Fallout, komt volgende maand uit.
Volgende maand al?
Nee, september.
Starfield.
Starfield, ik ben even helemaal in de war. Maar komt in september uit, dus over twee maandjes. Ja.
En is er al een nieuwe Fallout aangekondigd?
Nee. Want ze gaan eerst nog een nieuwe Elder Scrolls maken. Elder Scrolls, het vervolg op Skyrim. En daarna pas een Fallout. Dus dat zal dat is minstens nog 10 jaar.
Jesus. Ja. Het is wel echt iets waar ik me in wil verdiepen in Fallout. Ik denk dat het heeft alle ingrediënten die ik vet vind.
Ik denk dat het echt niet zo gek is om met Fallout 4 te beginnen. Fallout 4 heeft veel kritiek gekregen, maar die oude design qua graphics ook wel echt wel een beetje verouderd. En ik vond Fallout 4 ook echt heel, heel vet. Ik denk dat het best een goed begin is.
Mm, combat is toch, je komt in een soort bullet time modus dan kan kiezen.
Vets heet dat. Is je kan ook gewoon shooter-stijl schieten. Het hoeft niet alleen maar vets, maar je kan de rechter bumper indrukken en dan staat de tijd stil. En dan afhankelijk van je skills en hoe ver je staat van de vijand, kan je verschillende lichaamsdelen kiezen om die te schieten.
Die zijn een percentage based.
Precies.
Ja, daar ook heel erg
En dan de tijd is extreem vertraagd. Dus,
maar hij loopt wel
heel langzaam, maar echt super.
Oh, dat vind ik geweldig. Dat vind ik ook zo lekker. Heeft Breath of the Wild dat nou ook? Dan stopt het gewoon. Hè?
Als je
wapen kiest. Ja, als je wapen select of een schild select.
Ja, dan stopt de tijd echt.
Maar bullet time in games is toch wel
Super vet. Max Payne. En, maar goed.
Heb jij nog een game? Want ik heb dus een lijstje voor me uit die generatie. Het is zo ontzettend
Ik heb er
veel.
Ook zo ontzettend veel. Het is bijna niet.
Even een bruggetje naar bullet time. Heb jij Vanquish gespeeld?
Nee.
Weet je wat? Ken je Vanquish? Ja, een game van Mikami. Resident Evil 4. The Evil Within. Legendarische Capcom developer. Die volgens mij ook een beetje carte blanche kreeg. En het is een hele specifieke game. Je hebt hem in 7 uur uitgespeeld. Er is niet een nieuwe modus. Het is echt een pure arcade time attack game. Het is een third person game. Compleet robot Japans hysterie. Maar wat zo vet is, is dat je je metertje laat op, je bullet time metertje. En dan heb je een slide mechanic, dat je op je knietjes zo slide. En dan kan je slow-mo bam, bam, bom, bom, bom. Iedereen om je heen neerknallen. Hele vette, pure gameplay adrenaline.
Goed.
Een van de beste games van die generatie vond ik het.
Wat
Vanquish.
Vet. Ja.
Ja, heel vet. Er is een remaster voor op de PS4.
Okay.
Zeer aan te raden.
Vet. Ja, nou ja, kijk. Je kan eindeloos doorgaan. Deze generatie eigenlijk. Red Dead Redemption. Walking Dead, de Orange Box.
Orange Box Portal,
Limbo is ook deze tijd. Fable, de Fable games vond ik ook heel vet.
Die heb ik nooit gespeeld.
Die vond ik heel, heel.
Peter Molyneux.
Ja, precies.
Weet je, dat vind ik ook altijd wel lief dat als het over Peter Molyneux ging in interviews en zo, dat hij was ook een beetje. Hij werd er ook vaak een beetje te kakken gezet.
Ja,
omdat hij gewoon heel ambitieus was.
Ja, hij heeft toevallig van de week weer in een interview gezegd dat hij aan een nieuwe game aan het werken is. Waar met mechanics die nog nooit eerder zijn verteld.
Ja,
dat blijft hij gewoon doen.
Ja, net als Suzuki. Ik heb een nieuw genre free gemaakt.
ja, Wees ambitieus. Dat is
wees
goed.
Ambitieus.
Ja, ik ben ook pro. Ja. Maar misschien moeten we even strikken. Ik denk dat we volgende aflevering is een vragenaflevering. Maar de week erop gaan we nog het laatste staartje doen. En dan hebben we nog wel een toetje. En dat komt dan langs in de volgende reguliere. Want volgende week hebben we onze 10e aflevering, Maarten.
Ja, jubileum.
Ja, dus jubileum. Dan gaan we al jullie vragen beantwoorden.
Ja.
Dat is het plan. Maar nu gaan we eerst naar het nieuws.
Nieuws, nieuws, nieuws. Assassin's Creed Mirage, History of Baghdad modus onthuld.
Wauw, het zegt me helemaal niks. Microsoft verwacht dat Sony dit jaar een PS5 Slim console zal lanceren met een prijskaartje van rond de €400. Power Unlimited organiseert expositie waarin 30 jaar gamegeschiedenis wordt gepresenteerd. Ah, leuk. Annapurna kondigt Blade Runner 2033 Labyrinth aan, de eerste door de uitgever zelf ontwikkelde game. Embracer Group kondigt ontslagen aan en schrapt projecten. Goudvis genaamd Tortellini verslaat Melania in Elden Ring. Is dit echt waar?
Ja, dat is echt waar. Nee. Dit was het nieuws. Assassin's Creed Mirage History. Dit doe ik vooral omdat ik dit een hele toffe modus vind altijd in de nieuwere Assassin's Creed games. De History of Baghdad modus heet het hier. Discovery modus heette het volgens mij in Origins en Odyssey en Valhalla. Waarin je dus, je hebt helemaal geen combat. Je loopt gewoon rond door de wereld. En je wordt af en toe door een tourguide, wordt er iets verteld over wat er om je heen te zien is.
Oh, echt door een digitale tour?
Door een voice-over. Dus je loopt naar een plek, dan activeer je die voice-over. En dan hoor je van, zoals je kan zien, de details hier.
Oh, wat leuk.
En dat zit er allemaal in. En het is ook echt een hele goede game voor niet-gamers eigenlijk.
Ja.
Want je loopt gewoon rond en je wordt niet aangevallen.
Geen vijanden, leuk. Gewoon virtual tourism.
Precies, ja. En omdat die werelden met heel veel zorg en heel veel historisch besef zeg maar in elkaar gedraaid zijn, zo realistisch mogelijk proberen ze dat dan te doen, is dat echt super interessant. En kan je echt, voel je echt een beetje toerist. En dat gaan ze nu. En Mirage speelt dus in Baghdad. Dus het is echt in een stad. Dat vind ik ook heel tof, want de meeste Assassin's Creed zijn meer wat uitgestrekt. Er zijn altijd wel steden, maar dit is dan heel erg compressed. Dat vind ik heel tof.
Back to basic vind ik heel fijn dat ze dat doen. Dus, en sinds welke Assassin's Creed City modus?
Origins, dus de eerste in de nieuwere serie. Dus,
Ik moet Origins echt gaan spelen.
Ja.
Ja, en ik denk, ik wil die Griek, ik hou heel erg van de Griekse.
Ja, dan moet je misschien gewoon met Odyssey beginnen.
Ja.
Ja, met de tweede. Ja. Microsoft verwacht dat Sony dit jaar een PS5 Slim console zal lanceren. Dat komt ook weer uit die enorme rechtszaak die gaande is over de overname van Microsoft van Activision, waar de waakhonden een stokje voor willen steken, omdat het een soort monopolie zou opleveren. En in een van die stukken stond vrij gedetailleerd dat Microsoft dus al wist, wat ik me best kan voorstellen dat ze dat weten, dat Sony dit jaar met een PS5 Slim komt. Wat ook niet zo gek zou zijn, want het normaal gesproken na 3 jaar, en dat is nu 3 jaar, zijn de...
Elke
zijn de
generatie, ja.
Dus ik zie het wel zitten, want ik... Dus dan wacht ik toch
nog even. Ja. Ja, en heel veel mensen hebben toch moeite met het uiterlijk van de OG PS5. Ja, ja. Ik vind hem prachtig, maar more PlayStations, the better.
It's true, it's true.
Yeah.
Power Limited komt met een expositie over gaming. Ja, vond ik wel tof in oktober.
Heel leuk, waar is dat?
Game en geluid, beeld en geluid.
Game en geluid.
Nog een paar jaar in het heet game en geluid.
Zeker.
Beeld en geluid in Hilversum.
In Hilversum.
En dus in, volgens mij begin oktober, het is vrij kort, maar 3 weken volgens mij. Dus, maar,
wat leuk. Oh, daar moeten we heen.
Gaan we heen.
Daar moeten we heen. Ja. Ik ben ooit in Londen in de Barbican. Was 20 jaar geleden ook een expositie over games. En toen voelde ik me heel serieus genomen als 18-jarige toen ik daar was. En want dat was echt in een museum setting.
Ja,
dus dan stond er zo'n Mega Drive met Sonic. En dan stond er zo'n museumbordje naast.
Vet.
Met de cultural significance.
Ja.
En dan kon je alles spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Dat is goed gedaan voor Power Limit.
Ja. Tof. Annapurna is een hele toffe uitgever van games. Onder andere What Remains of Edith Finch, Donut County, Kentucky Route Zero. Hele toffe games. Echt een soort van premium, best wel verhalende, eigenzinnige indie games. Die altijd echt, als zij het uitbrengen, is het eigenlijk altijd goed.
Ja, geweldig.
Hele toffe uitgever. Maar nu gaan ze dus voor het eerst zelf een game maken. En dat wordt een Blade Runner.
Wow.
Adventure game. En ik heb in de jaren 90 een hele toffe Blade Runner adventure gespeeld. Point and click. Hele, hele, hele vette...
Wat een vette game was dat.
Heb je die ook gespeeld?
Die heb ik ook gespeeld. Die heb ik kapot gespeeld.
Zo'n geweldige sfeer.
De eerste PC game.
Ja. Die hebben we destijds, wat is het, 2 weken geleden helemaal niet besproken. Maar dat, ja, die had er ook best tussen gekund. Maar goed, ja. En volgens mij, ik heb het gevoel dat het een beetje het spiritueel vervolg op die game wordt.
Ik dus hoop ook, het.
Dat is wat ik, maar ze hebben alleen maar het logo laten zien. Dus.
Ik ken Blade Runner echt door die game. Pas later ben ik de film gaan zien. En het is zo goed gedaan. Ja. Met zoveel respect voor de film.
Westwood
Studios. Iets met Red, ook iets met Red.
Zij hebben Red Alert, of hebben zij niet Command & Conquer gemaakt?
Command & Conquer, Red Alert. Geweldig.
Zeker, ja. Embracer Group kondigt ontslagen aan en schrapt projecten. Dat is echt een treurig bericht. Maar Embracer Group is dus een Zweedse investeringsclub met een miljardair aan het hoofd die heel erg van games houdt. Hij heeft ook het doel om alle fysieke games ooit te verzamelen. Volgens mij is het Zweeds, maar ik weet niet zeker. En sowieso alles te vertalen naar het Zweeds. Ja. Ja. Welke game dan ook. Maar zij hebben heel veel studio's opgekocht vorig jaar. Echt tientallen. Onder andere de makers van Saints Row, Duke Nukem, Borderlands, Valheim. Ook Tomb Raider. En ze hebben de rechten van Lord of the Rings. Ze zijn gewoon, die gast heeft gewoon gedacht, ik ga alles kopen wat ik kan. En dan word ik een super... hebben wij een geweldig groot bedrijf met allemaal games. Heel veel van die games zijn geflopt. Of het zijn sowieso een beetje double A games meer. Dus het is een beetje tegengevallen tot nu toe.
Ook
en games,
een beetje raar. Is het niet een totale narcistische psychopaat?
Nou ja, dat
of is het echt een liefhebber?
Kijk, als je misschien miljardair bent, dan moet er wel iets mis zijn in je hoofd. Ja. Dat denk ik altijd.
Dat denk ik ook.
Het is altijd moeilijk te zeggen. Maar het is ook gewoon investeren en denken in geld. En waarschijnlijk dacht hij van, dan worden we op een gegeven moment zo groot dat er dan weer nog een grotere vis komt die ons dan weer opkoopt. En dan ben ik nog rijker. Zoiets. Maar goed, ze zouden een enorme studio gaan opkopen. Een 2 miljard volgens mij deal die niet door is gegaan. Het is onduidelijk welke ontwikkelaar of studio of uitgever dat dan was. Maar daardoor is hun aandeel enorm gekelderd. En nu zijn ze dus heel veel van die studio's die zij hebben gekocht afgelopen jaar allemaal aan het afkalven en gezegd, ja, we moeten 80% van jullie ontslaan.
Wat shit, hij heeft dus eigenlijk al die studio's verneukt.
Ja, en dat gebeurt.
Hebben zij toevallig ook de developer van Disco Elysium opgekocht? Want daar is ook zoiets gebeurd.
Klopt.
Die is gedisband.
Volgens mij niet, maar dat is ook daar is trouwens een hele toffe documentaire over gemaakt die een paar weken geleden is uitgekomen.
Over Disco Elysium?
Ja.
Oh, vet.
Volgens mij het staat gewoon op YouTube. En ik heb hem nog niet kunnen zien. People Make Games. Dat is het YouTube kanaal. En dat is echt een serieus gemaakte documentaire. Over 5 jaar of zo hebben ze die ontwikkelaars en alle kanten van het verhaal.
Wow. Ja. Oh, dat moet ik zien. Ja. Moet ik zien.
Dus van treurig nieuws over kapitalisme naar toch positief nieuws over
nieuws.
Tortellini, de goudvis, heeft de eerste fase van Melania.
De
eerste fase, maar toch, op eigen kracht een goudvis.
Maar wacht, hoe is dit gegaan?
Nou, er is dus een streamer of een YouTuber en die heeft het ik heb al eerder een keer op Twitch wel eens gevolgd Fish Plays Pokémon. Wat je dan doet, je hebt een aquarium. Mm-hmm. En daarop programmeer je alle controls. Mm-hmm. En als die vis in een bepaald stukje van het aquarium zwemt, mm-hmm. dan wordt die knop ingedrukt. Mm-hmm. Het is dus compleet random. Die vis die zwemt gewoon rond. En als hij precies op het goede knopje, op het goede moment. Maar het was wel mooi. Ik heb echt bijna 1 minuut daarvan gezien. Maar hij hield er ook tussendoor even. En toen ging hij me toch weer verder slaan.
Maar het is dus niet als een chimpansee die je kan leren schilderen. Het is niet bewust.
Nee, het is gewoon random. Is die vis precies op het goede plekje gaan zwemmen? Zodat hij precies op het goede moment... maar toch, de eerste fase van Melania. Malenia.
Beter dan ik de eerste keer toen ik deed. Maar wat ik altijd heel wonderlijk vind aan dit soort verhalen is, kijk, die vis heeft geen idee.
Nee.
Die zwemt gewoon.
Nee.
Maar kennelijk is er dus een wereld buiten die vis waarin er is een game gemaakt. What the fuck is een game? Dat concept. Ja. Melania, een van de moeilijkste bazen van de laatste tijd, die heeft hij verslagen.
Ja.
Als dat bij een vis kan gebeuren, wat voor shit kan er buiten ons bewustzijn om gebeuren? Misschien ben jij wel de hoofdrolspeler in een soort intergalactische soap.
Ja.
Je weet het niet.
Ik denk dat er zit echt wel iets in de simulatietheorie, vind ik. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar daar komt het wel een beetje op neer. Voor die vis, weet je wat?
Nou, maar voor die vis is het gewoon... Is hier geen simulatie. Het is echt gewoon iets buiten je bewustzijn.
Ja.
Die vis is een spil in onze wereld.
Ja.
En zo zijn wij misschien ook weer de spil in een anders wereld.
Ja.
Dat lijkt me heel interessant.
Ja. Goed, dat was het nieuws.
Dat was het nieuws en dat was deze aflevering.
Precies. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week aflevering 10. Dan gaat de champagne uit, uit het koud.
Ja, neem een stukje taart erbij en luister dan lekker naar aflevering 10 alweer.
Yes, tot volgende week.
Tot volgende week. Dag, dag.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.